Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op vrijdag 16 mei is overleden Maartje Zuidam-Koster op de leeftijd van 75 jaar. Ze heeft gewoond aan de Bellevleurhof 41 te Rotterdam. De rouwdienst zal gehouden worden op Gedevelente woensdag 21 mei om 14:30 op de Zuiderbegraafplaats, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. Bij de familie Kruithof is op 15 mei een zoon geboren. Ze noemen hem Gideon en ze maken het alle goed. Het kaartje hangt op de prikborden. De heer Buitendijk en mevrouw Buitendijk Elfrink waren 14 mei jongstleden 50 jaar getrouwd. Aanstaande maandag zal mevrouw Kruithof uit Barendrecht worden opgenomen in het Icasia ziekenhuis voor een operatie. Vanmiddag zullen wij zowel het verdriet als de blijdschap in de voorbeden en in de dankzegging gedenken. Aanstaande donderdag zal er weer een gebedsbijeenkomst zijn. Deze bijeenkomst begint om 19:30. Aansluitend is er om 20:30 de tweede kring over het Bijbelboek Nahum. U bent alle van harte uitgenodigd. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collect is voor de diaconie en is bestemd voor de natuurramp in Birma. De tweede collect is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 89. Het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het is het zevende vers van Psalm 89. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilver, wit en goud, dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver, boven andere vogelen pronkt. Het zevende vers van Psalm 68, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvergod, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in het boek Handelingen, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 3, Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren van het gebed, zijnde de 9e uren, en een zeker man die kreupel was, van zijn moeders lijf werd gedragen, die zich dagelijks zette aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zei: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en er stond werden zijn voeten en enkels vast, en hij opspringende stond en wandelde, en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort van de tempel, en ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat uw man, die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgene door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zo velen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zou. Daarin dat hij in ieder van u afkeer van uw boosheden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Handelingen 3, en wel de versen 14, 15 en 17. 14 en 15, maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden, en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En dan vers 17. En nu, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, Wat een voorrecht is het dat u ons als uw gemeente samenbrengt in de stilte van uw huis. Opdat wij naar uw stem zouden horen, want daar gaat het om vanmorgen. Dat deze woorden tot onze oren zullen ingaan en zijn kracht zullen doen in ons persoonlijk hart en leven. Voor het eerst, als dat woord nog nooit doorgedrongen is, wij tot op de dag van vandaag aan voorbij konden gaan, of als wij dat woord eerder mochten horen, om versterkt te worden in het allerheiligst en dierbaarst geloof. Opdat wij minder mogen worden in onszelf en de Heere Jezus Christus voor ons meer en meer mag gaan leven. Als die vorst van het leven. Opdat Hij zijn genadige heerschappij over ons leven zal hebben. Heere, schenk daartoe de hulp van uw geest. Opdat die ons leidt. Van stap tot stap. U weet waar deze kudde is gelegerd. En dan weet u ook wat wij nodig hebben. Heren, een woord ter ontdekking wellicht. Opdat wij erachter gebracht zullen worden wie wij zijn. Een smartelijke ontdekking, maar nochtans nodig. Opdat wij met ons verloren leven zouden schuilen bij de Heer Jezus Christus, die nou juist gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Want dat maakt het wonder uit. Waar u ons vindt, daar laat u ons niet over aan onszelf. Maar daar maakt u zalig. Daar gaat u bevrijden van de zonde en van de dood. Opdat we zouden leven tot in eeuwigheid. En daartoe is het ook Pinkster geworden. Dat dat evangelie niet zou blijven steken binnen de stadsmuren van Jeruzalem, maar naar uw eigen belofte gepredikt zou worden, te beginnen in Jeruzalem, dat wel, maar dan ook Judea, Samaria, ja, tot aan de uitersten van de aarde. En wij zijn er het beste bewijs van dat u die belofte waar hebt gemaakt. Want zelfs hier is een gemeente gekomen. En die mag er al zoveel jaren zijn. En nog steeds mag het woord verkondigd worden. Door uw gane getrouwe dienstknechten. En Heere, geef dat uw kinderen gevoed mogen worden vanmorgen. Mogen wij als uw dienaar uitdeler zijn en niet met maat, zoals de discipelen met die volle korvende scharen langs gingen en ze nog met een overvloed terugkwamen, zo nu uitdeler te mogen zijn en dat er velen gespijzigd mogen worden ten eeuwige leven. Is onze bede, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Het zal openbaar komen, Heere. Want we kunnen en willen dan ook niet anders om u, de lof en de eer en de dankzegging, daartoe te brengen. U zijt waardig te ontvangen, alle lof, alle eer en alle dankzegging. Neem weg wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen, zowel in spreken als in luisteren, mogen ongestoord samen zijn genieten in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij gaan samen zingen van Psalm 21. De versen 4, 5 en ook het 13e vers. Hij heeft door God van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, is zijn roem gerezen. En ook het 13e vers, verhoog o Heere uw naam. En kracht zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. En noem nu Psalm 21, vers 4, 5 en 13. Thank you. gemeente, de eerste Pinksterpreek van Petrus is geëindigd in een geweldige climax. Het slotakkoord was werkelijk vol majesteit. Zeker als we proberen om met Joodse oren te luisteren. Petrus verkondigt namens zijn God: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Let allereerst eens op die geweldige ruimte die er ligt bij de Heer. Het hele huis van Israël. Dat wil zeggen alle Joden. Niemand uitgezonden. En die moeten zeker weten dat Jezus is de Christus, dat is dus de Messias, de gezalde van de Here. En ze moeten ook zeker weten dat Jezus is de Here, de Kyrios, aan wie alle macht is gegeven, beide in hemel en op aarde. Die boodschap is eigenlijk niet anders als de boodschap van Kerst. Ik hoor als het ware die engel in Efratasvelde nog zeggen tegen de herders: ziet, ik verkondig uw grote blijdschap en dan komt het. Die al de volkenwezen zal, dan heb je hetzelfde terug. Het hele volkwezen zal. Namelijk, wat dan dat voor u vandaag geboren is. De zaligmaker, welke is Christus? Dat is de gezalde. De Heere, de Kyrios, in de stad van de grote koning David. En dan zijn we 33 jaar later, bij de uitstorting van de Heilige Geest, en dan krijgen we de kerstboodschap weer te horen. Alleen het heil gaat zich nu nog verder uitbreiden. Petrus vervolgt zijn preek door te zeggen: eerst weer naar dat Joodse volk toe. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en zoveel de Heer onze God te roepen zal. En in die laatste woorden breekt het heil door naar alle windstreken en naar alle volken van de aarde. En zo is het ook gebeurd. Het evangelie is ook naar ons toegekomen. De wind blaast waarheen hij wil. En dat evangelie wist Rotterdam ook te bereiken. 4500 kilometer bij Jeruzalem vandaan. En Gods kind zegt nu, hier in de kerk, in de Maranatha-kerk. En zo wist hij mij te vinden. Ik hoop tenminste dat er velen zijn in Rotterdam-Zuid die dat zeggen. Zo wist hij mij te vinden. Hier gebeurde dat heilswerk ook al. In vers 41 staat het zo eenvoudig geschreven: die dan zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. De eerste preek werd door de Heilige Geest bekroond met 3000 dopelingen. Het is wat geweest, waar ze allemaal gedoopt zijn en hoe. Misschien wel in het badwater van Bethesda, 2 vijvers van 50 bij 50 meter, maar dan is nog een hele toestand geweest. Misschien zijn ze wel naar het badwater van Siloam opgetrokken, maar hoe dan ook, er werden er 3000 doorstoken in het hart. 3000 gebroken van hart en verslagen van geest mochten hun zondige leven in dat water afleggen om er geheel gereinigd uit te komen. 3000 man gewassen en gereinigd in het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat immers reinigt van alle zonden. En kijk, ze blinken van Gods genade, ze blinken van Gods liefde. Van Gods schoonheid. We hebben ze toegezongen. Zonder dat we het wisten vanmorgen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Ze stralen van de goedheid Gods. Kijk, daar gaan ze. Ze mogen vanaf nu voortwandelen in het licht van het goddelijk aanschijn. Om zich al de dag in de naam van de Heere Jezus te verblijden. Ja, die goedheid van God straalt hen zelfs toe in het lijden. De volgende dag gaan Petrus en Johannes naar de tempel om te bidden. 3 uur 's middags, het gebedsuur. Dan treffen ze daar die kreupelen en bij de tempel genezen ze in de naam van de Heere Jezus. Een man die al jaren dag bij de schone poort had gezeten. Nou, dat geeft natuurlijk een enorme commotie. Gevaar dat de mensen aan Petrus en Johannes de eer geven. Maar daar gaat hij direct tegenin. En dan komt de tweede Pinksterpreek. De toon is al gezet, dat begrijpt u wel, met die eerste akkoorden die we geslagen hebben. En weer betrekt hij onmiddellijk iedereen erbij. Gij Israëlitische mannen. Weer die nadruk op dat Jood zijn. Zo willen ze zich ook aangesproken weten. Ze zijn het. Zo wil hij bij hun hart komen. Hij zegt, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob heet zijn kind Jezus verheerlijkt. Ze worden herinnerd aan hun voorwaarden. Dat wilden ze ook graag, nietwaar? Zij waren immers Abraham's zaad. Merk je hoe de dienaren van Christus geroepen worden om te proberen om dat hart van u en van jou te bereiken? Zo te preken dat je je aangesproken weet. Het kan en mag niet zo zijn dat je denkt, dat gaat mij niet aan of dat treft mij niet. Dit is de ernst van het evangeliewoord, dat alleen zij buitengesloten worden, die zichzelf buitensluiten. Wel, als eenmaal de aandacht gevangen is door hun hoge en goede komaf te verwoorden, dan wordt die prediking een aanklacht. Want nu gaat Petrus die Israëlitische mannen beschuldigen. In de prediking worden de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob de verbondskinderen betrokken in het gericht van God. Daar is ook wat gebeurd. Ze zeggen, de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Maar jullie hebben hem overgeleverd en verloochend. En dat herhaalt hij nog een keer. Wie? Ja, u hoort het goed. Het eigen kind van God, die God verheerlijkt heeft, hebben jullie verloochend en gedood. Zo wil Petrus laten horen hoe diep en ernstig hun vergrijp is. Hij noemt hem zelfs in onze tekstwoorden de heilige en rechtvaardige. Dus ze hebben zich niet vergrepen aan een moordenaar. Nee, het tegenovergestelde is het geval. En dat wordt ook gepreekt. Een man die een doodslager was, die een moordenaar was, die ze uit handen van de aardse rechter ontvingen opdat hij vrijspraak zou krijgen. Om de heilige en rechtvaardige ter dood te laten veroordelen. Want Pilatus, dat weten onze jongens en meisjes ook heel goed, die wist niet wat hij met Jezus aan moest. Die wilde hem het liefste maar loslaten. Hij kon geen schuld in die man vinden. En dat heeft hij ook voortdurend betoogd. Maar omwille van het volk heeft hij uiteindelijk een moordenaar losgelaten. Laat Barabbas los. Om Jezus te laten kruisen. Kruist hem. Kruist hem. En nu wordt deze Jezus hier genoemd door Petrus de heilige en rechtvaardige Gods eigen kind. En dan kunnen we dat woord kind ook vertalen vanuit het Grieks. Door het woord knecht. Ze hebben zich vergrepen aan Gods eigen knecht. En dan komen we zomaar in Jesaja 53 terecht. De lijdende knecht. Waar geschreven staat als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Dus Gods eigen kind is ook Gods eigen knecht. Een knecht die God gegeven heeft om te lijden. Zijn leven is lijden. Daar heeft God hem voor gegeven. En hij wilde dat lijden ondergaan. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Het lijden hoort bij de Heer Jezus, zoals zijn bloed tot zijn lichaam behoort. Hij die het eigendom is van God, de knecht van God, het kind van God, die in de schoot van de Vader was, die wordt vernederd door dit volk, verloochend en tenslotte gedood. Gij Israëlitische mannen, daar worden ze hier in die tweede Pinksterpreek aan herinnerd. Hij is gedood door zijn eigen broeders, door zijn eigen volksgenoten, de Israëlitische mannen. Maar wie zich nou mee heeft laten nemen in de prediking van morgen, die kon niet alleen naar die Israëlitische mannen kijken als toeschouwer. O nee, die hoort die woorden ook met het oog op zichzelf. Want hier wordt gesproken over een heilige en rechtvaardig, die verloochend is en overgeleverd om gedood te worden. En Heere, wie ben ik dan? Of luisteren we zo niet naar de prediking? Heere, wie ben ik dan? Het wordt wel eens oppervlakkig gezegd, we zijn geen heiligen. En dan lachen we er nog bij ook. Er is er maar één heilig geweest, gemeente, in deze wereld. En daar was geen plaats voor. En we hebben hem eigenhandig opgeruimd. Want de heilige, dat wil zeggen de mens die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Dat is nou de mens zoals God hem bedoeld heeft. Zo stond het de Heere voor ogen toen hij de mens heeft gemaakt. En als wij het dan laten afweten, volkomen en geheel, door deze God de rug toe te keren, dan geeft God in zijn Zoon, Jezus Christus, die volmaakte Adam terug, die zijn hele leven aan zijn God en Heer heeft gewijd. Toen die nog geboren moest worden, heeft de engel tegen zijn moeder gezegd, daarom, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En dan is hij ook de rechtvaardige, dat wil zeggen dat hij helemaal gericht is geweest op het doen van de wil van zijn hemelse Vader. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Nou, deze Jezus heeft God verheerlijkt. Ja, dat wil zeggen, God heeft hem uit de doden verwekt. En hij heeft hem tot zich genomen. Hij voert ten hemel op vol eer. Om te zitten aan de rechterhand van de Vader. En zo heeft God mijn naam gegeven boven alle naam. Nou, deze Jezus hebben jullie overgeleverd en verloochend. De vorst des levens, zegt Petrus dan, die hebt gij gedood. Niet als toeschouwer luisteren, gemeente. De vorst des levens hebt gij gedood. Een heel bekend woord. Vorst des levens. Op het eerste gezicht zou je denken, vorst des levens, dat wil zeggen de koning van het leven, die getriomfeerd heeft over de zonde, de dood en het graf, en die nu als koning beschikt over dat leven, en dat uitdeelt aan een wederhorig kroost om op tijden hem te wonen. Daar is geen woord verkeerd bij, alleen in die betekenis staat het hier niet. Hier staat namelijk voor het woordje vorst in het Grieks een woord dat luidt archegos. En dat betekent oorsprong, oorzaak, stichter, grondlegger. Dus hij is de oorsprong van het leven. Hij is de bron van het leven. Johannes zegt in Johannes 5 vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat wil zeggen dat wij voor het echte en voor het eeuwige leven bij hem moeten zijn. Hij heeft het leven in zichzelf, evenzo als de hemelse Vader het leven heeft in zichzelf. En u weet het, u, mijn leven is niet anders dan een gestadige dood. Zodra wij beginnen te leven, dragen we de wortel van de dood al in ons. Dat is een onomkeerbaar proces. En al prediken wij u de vorst des levens als de oorsprong, als de bron, als de oorzaak van het leven. Het echte leven en het eeuwige leven. Hij noemt zichzelf ook het leven. Ik ben het leven. Het leven vereenzelvigt zich met Christus, of hij vereenzelvigt zich met het leven. En dan zegt hij er tegen Maria nog bij, terwijl de dood van Lazarus hem aangrijnst: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Merk je dat dan de dood geen eens plaats meer heeft bij de archegos van het leven? De Heer Jezus, en dat is een geloofszaak geweest, hij moest de dood in. Maar hij geloofde dat hij er doorheen zou komen. Hij heeft zich door de dood heen geloofd en daar gaat hij zijn kerk in voor. Als wij straks voor de poorten van de dood komen te liggen en wij gaan dat bewust meemaken. Dat kan gebeuren, dat hoeft niet, maar dat kan dat je je bewust gaat sterven. Dan gaat dat niet anders voor een kind van God als bij de Heer Jezus. Je gaat je door de dood heen geloven. Het is wat als je voelt dat het leven wegvloeit en je gaat zeggen: na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Alles is daar tegen. En dat is de realiteit. Ziende op de oorzaak van het leven, de bron van het leven, de Heer Jezus zelf, dan is Paulus zelf zo dat hij die dood gaat tarten. Ja, dat is wat. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. Jezus heeft geloofd dat hij de dood zou overwinnen. Hij heeft, o God, we hebben toch gezongen, van u begeerd. Zo is het echt gebeurd, hè? Het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En wie nou eeuwig wil leven, die zal zich aan deze levensbron moeten laven, gemeente. En dat mag. Dat mag. De prediking is erop gericht om bij deze bron je neer te zetten en te drinken. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van het water des levens om niet. En zo wordt dat leven uit hem gevoed. Zo heeft hij zich ook ter beschikking gesteld aan zijn Israëlitische broeders, aan de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En aan al degenen die God ertoe roepen zal. Maar die aanklacht, die blijft hier staan, nietwaar? De vos des levens, de oorsprong, de bron, de oorzaak van het eeuwige leven, hebt gij gedood. Dat is nou de mens die in zijn vijandschap tegenover de Heere de levensader afsnijdt. Dat is wat, dat die dood, die doodstaat waarin wij ons hebben gebracht, ons zo in de greep heeft, dat wij de oorsprong van het leven zelf gedood hebben. Is een gezang dat zingt wie kiest over de waarde voor het leven, de dood. Nou, allemaal doen we dat. Dat is al begonnen in het paradijs. Adam en Eva. De dood verkozen boven het leven. Abraham niet anders. Jacob en Esau hetzelfde verhaal. David en Salomo ook. Jesaja en Jeremia ook. Petrus en Johannes net zo. Die Israëlitische man ook. Allemaal de dood verkozen boven het leven. Wij, zegt de profeet, wij hebben de springader van het levende water verlaten. Daar hebt u het nou precies. En wij hebben ons bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Nou, dan zijn we ten dode opgeschreven, gemeente. U moet precies weten hoe dat werkt. Levend water is in Israël water dat stroomt. Het zij dat het van de berg komt, het zij dat het uit de aarde opborrelt. Dat is levend water. Maar zodra je water in dat hete Midden-Oosten in een bak doet, nou, je kan wel begrijpen als overdag 50 graden warm is en dat water is binnen een dag is bedorven, en als je daarvan drinkt, dan ga je er dood aan. U weet het, dat de grote zorg in Birma is, dat water dat zo besmettelijk is. Nou, en nou zegt de schrift, nou hebben wij die springader van dat stromen, vers, levende water, die hebben we verlaten. En dan gaan we zelf een bak maken. En daar doen we water in. En dan zijn het ook nog gebroken bakken. Die niet eens dat water houden. Dat loopt er ook nog eens uit. Nou, begin er maar aan. Hopeloos mis. De vos des levens heb je gedood. Ja. Deze tekst is natuurlijk eeuwenlang gebruikt om de Joden te blameren. De Joden hebben vuile handen en wij christenen, wij hebben de handen gewassen in onschuld, net als Pilatus. En we hebben ons ook nog de rol van het geestelijk Israël toebedeeld. Ja, dat is ook wat als je daarover nadenkt. Hè. De vervangingstheologie. God heeft helemaal afgerekend met de Joden en wij zijn ervoor in de plaats gekomen. Welke God opgewekt heeft. En dat is maar goed ook. Want anders was die zaligmaker voor eeuwig en altijd in de dood gebleven. Maar het kon niet waar.
En zalig de mens die vanmorgen de ogen daarvoor opengaan. Die zegt, o God. Ik sta medeschuldig. Die vos des levens heb ik ook gedood. Ja, maar zegt de jongen, dominee, ik kan daar niks mee. Ik leef 2000 jaar na de dood van Christus. En hoe kunt u dan beweren dat ik schuldig sta aan de dood van de Heer Jezus Christus? 2000 jaar later, nota bene. Ik zal het je heel eenvoudig duidelijk maken. 800 jaar voordat Jezus geboren werd. Toen heeft Jesaja al gezegd. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Dus 800 jaar voordat hij gedood werd, werd dat al geprofeteerd met het oog op u, jou en mijn zondig bestaan. Dat is de oorzaak. Van wat er gebeurde op Golgotha. We hebben eigenhandig de bron van het leven vernietigd. Om onze overtredingen, ongerechtigheden verbrijzeld. Opzettelijk de levensader verstopt. Dat is de actuele aanklacht vandaag. En dan ondertekend door de Heere zelf. Dit is die aanklacht. De vorst des levens. Hebt gij gedood. Zwart op wit. Ja, Heer. Welke God opgewekt heeft waarvan wij getuigen zijn. Het eeuwige leven kon niet gedood worden in die zin, juist door de dood in te gaan, door de strijd aan te binden met de dood en het graf werd door hem de dood overwonnen. Heeft hij die dood niet gedaan. Hij heeft het graf achter zich gelaten, letterlijk niet waar. De dood, zegt Paulus, is verslonden tot overwinning. Prachtige uitdrukking, nietwaar? God heeft hem opgewekt uit de doden. Dat is het antwoord van God. Op de executie van zijn zoon. Antwoord van ons doodvonnis. Dat we allen ondertekend hebben. Met het oog op de Heer Jezus Christus. En God geven dat we dat vanmorgen beaamd hebben. Door amen te zeggen. En dan vers 17. En nu broeders, ik weet dat ge het uit onwetendheid gedaan hebt. Zoals ook uw overste. Nu die felle aanklacht van Petrus. Die wordt geplaatst in het licht hoe God zelf met het handelen van zijn volk en kinderen is omgegaan. Let erop dat Petrus hier tegen al die Israëlitische mannen zegt. Die hij dus aanklaagt met het oog op de dood van de Heer Jezus. Dat hij zijn broeders noemt. Allemaal. Het zijn allemaal kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En allemaal broeders. En dan gebruikt Petrus tot tweemaal toe het woord verloochening. U begrijpt natuurlijk wel dat dat ook niet zomaar bij hem over zijn lippen is gekomen. Dat kan ook niet. Twee keer gebruikt hij hier zelfs het woord verloochening. In vers 13 en 14. Hij gebruikt het hier twee keer terwijl hij zelf drie keer. Deze vorst des levens publiekelijk met vloeken en eedzweer heeft verloochend. Hij heeft ontkend, want dat is verloochenen. Hij heeft ontkend dat hij iets met Jezus had. En dan mag deze Petrus zeggen: ik weet dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt. Dat zegt hij niet om zijn doen en laten te verdoezelen. Kijk, als aan Petrus had gelegen, gemeente, dan had hij nooit zijn mond meer open gedaan. Dat weet u ook wel. Maar de Heer Jezus had hem heel speciaal na zijn opstanding opgezocht. En hij had hem in zijn ambt hersteld. En hij had de opdracht gekregen om zijn schapen te weiden. Nou, en hier gebeurt dat. Dan mag hij doen wat de Heer Jezus had tegen hem gezegd had. En dan mag hij precies zeggen wat ook met hem is gebeurd. Ik weet dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt. Ja, maar Petrus, jij wist toch wel wat je deed? Jazeker. Maar hoe heeft God daar nou tegenaan gekeken? En dan wil hij met deze woorden terug naar de Tora, naar de wet van Mozes. In nummer 15 wordt een verschil gemaakt tussen het opzettelijk zondige en het zondige door afdwaling. Nou, het opzettelijk zondige wordt daar genoemd het zondige met opgeheven hand. Dat is dus de mens die zich opzettelijk tegen God verzet, die de Heere versmaadt, die de Heere veracht. Wel, die ziel staat er zal uitgeroeid worden. Maar de zonde door afdwaling, staat in nummer 15, daar zal verzoening over gedaan worden. En die zonde zal vergeven worden. En nou blijkt dus hier dat God zo tegen de zonde van dit volk aankijkt. Als een zonde waarvoor verzoening mogelijk is. Dus een zonde geweest door afdwaling. Vandaar dat hier gesproken wordt over onwetendheid. En daar heeft de Heer Jezus zelf al het beste bewijs van gegeven. Om maar in juridische termen te spreken. Want zodra hij aan het vloekhouder schande hangt, vastgenageld aan het kruis, is het eerste wat hij bidt en het beste bewijs levert Jezus zelf. Als hij bidt, als die grote advocaat en pleitbezorger: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo heeft God er tegenaan gekeken. En zo heeft de Heer Jezus er tegenaan gekeken. Met de eerbied gesproken heeft hij gezegd: Vader, ze zondigen niet met opgeven hand. Vader, ze zondigen door afdwaling. Vader, ze zijn zich niet bewust van waar ze mee bezig zijn. Dat weet u toch. En ik weet het ook. En daarom, lieve Vader, laat er verzoening gevonden worden voor dit volk. En die verzoening breng ik aan door de gave van mijn leven. Door mijn volkomen offerhand. De apostel Paulus, die doet precies hetzelfde, die zegt dat hij in zijn onwetendheid de gemeente Gods vervolgd heeft. En daarin grijpt hij ook terug op wat Petrus hier bedoelt vanuit nummer 15. Heer, dat wist ook Paulus, ik heb niet met opgeheven hand gezondigd. Het is mijn afdwaling geweest, Heer. Ik heb het door onwetendheid gedaan. Ik was me er niet echt van bewust waar ik mee bezig was. En wat is het nu een zegen, gemeente, dat deze onwetendheid ook op uw en mijn leven betrokken mag worden. Paulus die zegt dat zo nadrukkelijk in de Romeinenbrief. En ik mag dat toch wel eerlijk zeggen tegen u, dat dat voor mij zo'n geweldige bevrijding heeft betekend in mijn persoonlijk leven, toen ik daar oog voor kreeg. Daar staat geschreven: Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, 2000 jaar geleden, voor de goddelozen gestorven. En wat reikt dat dan ver? En wat reikt dat dan diep? Want toen Christus gekruisigd was, waren wij er niet. We leefden niet. 2000 jaar geleden heeft behouders de Heer Jezus niemand geweten dat wij vanmorgen hier dit woord zouden horen. Maar ondertussen stortte die wel zijn bloed, omdat het evangelie van zijn reddende genade aan u en mij verkondigd zou mogen worden. En gemeente, dat is nou door Gods genade mijn leven geworden. Anders is het een verloren zaak, weet u. En weet jij dat ook? Of gedraag je je nog zo vijandig tegenover hem? Kijk, het was een zaak van onwetendheid. Als Petrus zijn eerste Pinksterpreek begint, dan lees ik in Handelingen 2 vers 14 dit: maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en hij sprak tot hem: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. Dan gaat God die onwetendheid wegnemen. En zegt hij er dan nog bij: en laat deze woorden tot uw oren ingaan. Dit zij u bekend. Laat de woorden tot uw oren ingaan. Opdat zo de onwetendheid zal worden weggenomen. Christus, toen wij nog krachteloos waren, te zijner tijd gestorven voor vijanden, dat wordt ons bekend gemaakt. En er wordt bijgezegd: laat deze woorden tot uw oren ingaan. En dan hoeven we niet aan allerlei voorwaarden te voldoen, gemeente. Hij stierf voor vijanden. Hij stierf voor goddeloos. En als het woord gepredigd wordt, dan blijft er van u en van mij niks overeind staan. Er is al wat een aanklacht vanmorgen over u en mij uitgesproken, nietwaar? Als ons gezegd is dat we de dood boven het leven hebben verkozen en de springader van het levende water hebben verlaten en gebroken bakken we uitgehouden die van water houden. En als er dan ook nog gezegd wordt dat wij de vorst des levens genomen hebben en hem gedood hebben. En dat alles met het oog om dit evangeliewoord vanmorgen te mogen horen. Want dat blijkt ook, dat al die dingen moesten geschieden. Dat de Christus al zo lijden moest. En dan dat woordje broeders. Daar val je dan voor of niet? Hij schaamt zich niet om zulke boosaardige zondaren broeders te doen. En dan er nog bij te zeggen, ik weet dat je door onwetendheid gedaan hebt. Wij zijn een getuige van gemeente dat God dit heilig kind Jezus heeft opgewekt. Verheerlijkt, zo staat er in de Pinksterpreek. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Door stok, door het zwaard van de geest, door dit woord, door het zo te preken, gaat er een zwaard door de ziel. En dan moet je eens kijken dat hoofdstuk dat we gelezen hebben, hoofdstuk 3. Het laatste vers, en wie kan het met vers 26, wie kan het met droge ogen lezen? God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft zijn kind eerst tot u gezonden. Omdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij in ieder van u afkeren. Van uw boosheden. Daarom laat hij die prediking uitgaan. Omdat hij u zegenen zou. En dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. En ieder ook weer. Dat komt weer steeds weer terug. En dan zie ik zo de gemeente hier van Rotterdam-Zuid voor me zitten. Jong en oud, klein en groot. Dan hebben we allemaal hetzelfde evangeliewoord gehoord. De aanklacht is tot ons gekomen en we hebben het antwoord van God op die aanklacht gehoord. In plaats van het vonnis van de dood aan u en mij te voltrekken, voltrekt hij dat aan zijn lieve zoon. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat heeft hij nou gedaan, omdat hij ons zou zegenen. En omdat hij in ieder van ons zou afkeren van onze boosheden. Wilt u dan nu die zegen in ontvangst nemen? Straks gaat u onder de zegen naar huis. Dat gebeurt iedere zondag, maar we horen het niet eens vaak. Het hoort erbij. Ik heb eens over deze tekst, vers 26, gepreekt. En toen zat er een jonge man in de kerk. Later heeft hij me dat verteld. Die al prekende. Moest beleiden, Heer, ik heb de vloek verdiend. En dan dit woord. Hij heeft zijn kind eerst tot u gezonden. Opdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij nu dus van u afkeren van uw boosheden. Dominee, de vloek verdiend en... Ik kreeg de zegen. De Heere zegen u. En hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geef u vrede. Overneder u dan, gemeente. Onder de krachtige hand Gods. Kan er geen zondaar meer staande blijven voor zo'n Heere en zalig maken. Kom, buig ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. En zit je nog met een vraag, wat moet ik nou nog zeggen... Als ik dit evangelie afwijs, doe ik het dan nog onwetend. Daar kom ik zelf niet uit in die zin. Dat ik zeg, degene die het niet verstaat vanmorgen, die haar of zijn zinnen zijn nog verblind. Maar het is een schuldige verblindheid. Denk erom, de zonde waarover we gesproken hebben, niet die met opgeheven hand, maar de zonde door onkunde, laat ik het dan zomaar noemen, is wel een schuldige onkunde. Maar we weten ook dat we jaar en dag onder de prediking kunnen zitten en dat het helemaal niks doet. En wat is het dan toch een wonder als God de prediking gebruikt om dat hart voor zijn genade in te winnen. Het is ook zo zalig om het van de Heere te verliezen, gemeente. Dat zondaar voor God worden. Is een zaak. En ik hoop dat u en jij het verstaan mag. Van zoetheid. Omdat de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort. En het geeft ook onmiddellijk betrekking op de Heer. We vluchten niet van de Heer af. Maar we vluchten naar de Heer toe. Maar ik wil vooral preken dat het schuld is. Als we geen acht geven op de woorden die ons verkondigd zijn. Jezus die zegt tegen zijn discipelen. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. Ja, hij gaat nog dieper, gemeente. Die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Hemelse Vader. Dat is een ontzaglijke aanklacht. En laten we dat laten staan. Zodat al die onbekeerlijke zondaren echt wakker geschud worden. En zeggen, o God, waar ben ik mee bezig? En dan ook onmiddellijk. Want zo lost Petrus het hier ook op. Hè? Betert u dan? En bekeert u, kijk, dan vallen al die theologische beschouwingen natuurlijk gelijk ondersteboven. Daar moet je ook even helemaal niet aan wagen. Kijk, ik vind dat zo mooi bij Spurgeon, heel simpel. Die zegt, als je in het water valt en je dreigt te verdrinken en iemand gooit een reddingsboei uit, dan ga je niet vragen, is die wel voor mij bestemd? Nee, dan grijp je. Nou, als je nou dreigt te verdrinken door wat je gehoord hebt vanmorgen en ik gooi je de reddingsboei toe, nou grijp het maar op en ik trek je zo, want zo doet de Heer het met koorden van liefde naar hem toe, hoor. En dan ga je hem de Heer geven, dan zeg je, Heer, dank u dat u die reddingsboei naar me toe gooit. Dan ga je niet zeggen, oh, wat heb ik toch goed gegrepen. Dat zeg je niet. Dan ga je de Heer erkennen. En al dat getheologiseerd, dat gaat zo onder de tafel. Dit is nou de praktikale beleving van het geloof. Hoe klein en hoe teer ook. Ik hoor nu een zondaar bidden. Heer, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij sterk geweest. en dat houdt nooit meer op. Eenmaal door zijn liefde opgezocht, betekent leven, eeuwig leven. En dan gaat de Heere bij de voordeur bevestigen je leven. En hij komt er steeds weer op terug. En daarom is de prediking van dit getuigenis ook zo essentieel. Opdat je meer en meer gelaafd zult worden uit de oorsprong zelf. Dat is de Heer Jezus. De bron, de oorzaak. Uit hem vloeit het alles voort. En dan wil ik ook hem eer. Dan wil ik hem eer. Dan wil ik goed van hem horen. En dan wil ik goed van hem spreken. En dan wil ik goed van hem preken. En dan begeer je dat dat koor van al degenen die goed van hem spreken alsmaar groter wordt. Dat was ook de bedoeling van die woorden, dat ze tot aan de uiterste van de aarde moesten gaan, omdat ze steeds maar aan zou zwellen. De roem van deze koning, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van de koning zingen. En dan zou ik willen vragen, we kennen het allemaal uit ons hoofd, maar God, de Heilige Geest, geeft dat we met ons hart mogen zingen tot eer en tot roem van deze koning. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt. Is Heeren aan. Wij zegenen u uit Heeren woning. Wij zegenen u al te zwaar. Dan zullen we eeuwig zien. En wie hier zwijgt. En helaas moet je dat ook nog in de kerk constateren. Dat er soms mensen bij zijn. Die gewoon zwijgen. Kijk, als er medische oorzaken zijn. God weet het. Maar anders niet zien. Het kan niet bestaan. Ook niet als je puber bent. Maar jezelf te groter voelt. Het gaat niet zitten zien. De oude psalm. Oh, als je nou iets verstaan hebt van de prediking van morgen, dan zeg je dominee, zeg amen, want ik wil zingen. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, hoe hij stierf voor mij aan het kruis had en mij redde van de dood. Amen. Zingen wij. Psalm 118, vers 13. Psalm 118, vers 13. Laat ons danken en bidden. U komt toe, Heer, alle lof, eer en dank, zeg. Wij zegenen u uit Heere woning. Wij zegenen u al tezamen. Dat wil zeggen, we spreken goed van u. En laat dat ook de begeerte van ons hart zijn, Heer. We kunnen geen kwaad woord van de Heere Jezus horen. U die de bron bent van het leven, zo hebben we het gehoord. Gun leven aan onze ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp, stuur mijn rechte sporen. Heer, dan komt het alles bij u vandaan. Dat heerlijke besef, zonder mij kunt gij niets doen. Die zalige overgave van het geloof, dat je klein weten voor de Heer. Wat is het dat ge omgezien naar een dode hond als ik ben. En dat komt dan vanwege hem die mijn dood is ingegaan. O Heer, hij is zich door de dood heen geloofd. Hij heeft het eeuwige leven begeerd en u hebt het hem gegeven. En u trekt uw kerk erin mee. U zult er ook bij zijn, dat heeft u beloofd. Ik ben met je elke dag, dus ook dan als het einde daar is. Ik ben erbij, hoor, dat is mijn naam, ik ben er. Heere, laat ons zo de prediking hebben verstaan. En ach, als we zo'n grote zaligheid genakt hebben geslagen, bewaar ons voor dat wij in verharding blijven voortleven. En onze vijandschap zouden uitleven tegenover u. Mogen we buigen, Heer. We hopen en bidden dat er vanmorgen ook weer geweest zijn. Van wie het me gelde, gij zijt mij te sterk geweest. O, laat uw kinderen zich verlustigen in deze zaligmaker en Heere, Jezus Christus. Laat mijn leven in ons hart bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. We mogen bidden voor deze gemeente, breng ze ook vanmiddag weer samen. Gedenk onze vriend en broeder, die het woord hier mag bedienen, zondag aan zondag. O, laat ook zijn bediening rijk gezegend zijn en blijven, Heere. Geef dat hij in afhankelijkheid van u zijn weg mag gaan, zegen ook zijn gezin. Geef dat ze hier hun roeping mogen weten in afhankelijkheid van u. We mogen bidden voor heel de gemeente, voor allen die een taak hebben te verrichten. Laat het geschieden tot uw eer, Heer. O, we zitten er in de kerk vaak zelfs zo tussen, maar dat Hij het voorwerp mag zijn van onze liefde en van onze dienst. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heren, wij mogen hieronder, ja, we kunnen haast zeggen, ideale omstandigheden verkeren. En onze gedachten zijn bij die honderdduizenden mensen in Birma en in China. Woorden schieten ervoor tekort, alles wat zich daar afspeelt, ach, het is maar goed ook dat we het niet in kunnen leven, want dat u ons ook nog het vermogen geeft om daarmee om te gaan. Maar geef dat er zoveel hulp geboden mag worden en dat er ook wegen geopend zullen worden, letterlijk ook in die zin, opdat die arme tobbers daar op enigerlei wijze verlichting zullen mogen ontvangen. Mensen die nog leven, misschien al dagen onder het puin zitten. Heere, hoor toch het geroep nog van de ellendigen. En geef dat er hulp geboden mag worden. Wil nog harten breken ook van die leiders die alles in de weg staan en blokkeren. U hoeft maar te spreken en het is er. en te gebieden en het staat er. Heere, vergeef het gebrekkige en het verkeerde in spreken en in luisteren. Geef ons nog een goede en gezegende zondag om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 97. En daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht in vrolijkheid en licht, vooral op rechte harten. U mag naar huis gaan onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u en hij geeft u vrede. Amen.